Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 95. En daarvan de versen 1 en 5. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang, ontmoeten. De versen 1 en 5 van Psalm 95. sterwij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En zingen daarna van Psalm 77, het zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Het is het zevende vers van Psalm 77. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij niet heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. Schriftlezing vindt u in nummer 20. En we lezen samen de versen 1 tot en met 13. We noemden in nummer 20 de versen 1 tot en met 13. Als de kinderen Israëls de ganse vergadering in de woestijn zin gekomen waren in de eerste maand, zo bleef het volk te Kadesh. En Mirjam stierf al daar. En zij werd al daar begraven. En er was geen water voor de vergadering. Toen vergaderde zij zich tegen Mozes en tegen Aaron. En het volk twistte met Mozes en ze spraken zeggende: och, of wij de geest gegeven hadden toen onze broeders voor het aangezicht des Heeren de geest gaven. Waarom toch hebt gij de gemeente des Heeren in deze woestijn gebracht, dat wij daar sterven zouden, wij en onze beesten? En waarom hebt gij ons doen optrekken uit Egypte om ons te brengen in deze kwade plaats? Het is geen plaats van zaad, nog van vijgen, nog van wijnstokken, nog van granaatappelen. Ook is er geen water om te drinken. Toen gingen Mozes en Aaron van het aangezicht der gemeente tot de deur van de tent ter samenkomst en ze vielen op hun aangezichten. En de heerlijkheid des Heeren verscheen hun. En de Heer sprak tot Mozes, zeggende: neem die staf en verzamel de vergadering, gij en Aaron, uw broeder. En spreekt gij tot de steenrots voor hun ogen, zo zal zij hun water geven. Alzo zult gij hun water voortbrengen uit de steenrots en gij zult de vergadering en haar beesten drinken. Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht des Heeren, gelijk als hij hem geboden had. En Mozes en Aaron vergaderden de gemeente voor de steenrots. En hij zei tot hen: hoor toch, gij wederspannigen. Zullen we water voor u uit deze steenrots hervoorbrengen? Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de steenrots tweemaal met zijn staf. En er kwam veel waters uit, zodat de vergadering dronk en haar beesten. Denhalve zei de Heere tot Mozes en tot Aaron: omdat gij mij niet geloofd hebt, dat gij mij heiligde voor de kinderen van Israël, daarom zult gij deze gemeente niet inbrengen in het land het welk ik hun gegeven heb. Dit zijn de wateren van Meriba, dat de kinderen Israëls met de Heer om getwist hebben. En hij werd aan hen geheiligd. Amen. Tot zover de schriftlezing. Dit schriftgedeelte vormt de stof voor de prediking van dit morgenuur. En als kerntekst lees ik u de versen 11 en 12. De versen 11 en 12. Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de steenrots tweemaal met zijn staf. En er kwam veel water uit, zodat de vergadering dronk en haar beesten. Derhalve zei de Heer tot Mozes en Aaron: omdat gij mij niet geloofd hebt, dat gij mij heiligde voor de ogen der kinderen van Israël, daarom zult gij deze gemeente niet inbrengen in het land, het welk ik hun gegeven heb. Tot zover bidden wij de Heere om de opening van zijn woord. Laat ons bidden. Immers de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker op doen klaren. En wat hebben we dat onmisbaar nodig? Immers van nature zijn we stekenblind, Heere. Dat is een ontzaglijke realiteit. En we weten of we blind zijn. De blind geboren getuigde: één ding weet ik, dat ik blind was en dat ik nu zie. En wat is dat een wonder, als onze ogen geopend worden voor de waarheid aangaande onszelf, wie en wat wij zijn voor u en voor onze naaste, totaal verloren zondaar, maar ook wie u bent. Dat u nu in uw grenzeloze zondaarsliefde het liefste dat u heeft prijs gaf, uw eigen lieve zoon, waarvan wij lezen: het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dat is nu uw welbehagen geweest, om uw eigen lieve zoon op te offeren voor zulke vijandige en boosaardige mensen als wij zijn. En waar dat nu door genade door mag dringen tot ons hart, o, daar wordt ons hart verbroken. Dan kunnen wij niet meer blijven die we zijn. O, dan mogen we om genade smeken. En dan mogen we lezen in uw woord: hij wacht om genadig te zijn. O wonder, Heer, als dat besef doordringt. En het geloof mag worden dat u geen lust hebt in onze dood, maar in ons leven. En hoe zal die boodschap ook vanmorgen weer uitgaan in het midden van de gemeente. Opdat wij er onze eeuwige winst mee zullen doen. Niemand van ons uitgezonderd. Geef dat wij ons werkelijk gereed zullen maken om u te ontmoeten in de verkondiging van uw woord. U hebt ons al zo heerlijk gegroet. De eerste woorden die u vanmorgen tot ons sprak waren deze: genade, zei u, en vrede. Als we toch ergens horen wat uw bedoeling met ons is, dan is het toch wel op de wijze waarop u ons tegemoet treedt. Genade, zei u, en vrede. En dan van de drie enige God, de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Heere, zegen de bediening der verzoening. Wil wederom geboren worden, zij die nog dood zijn door de zonden en de misdaden. Wil hen die ontwaakt zijn opwekken, opdat ze mogen leven in die gelovige gemeenschap met u, meer en meer zich wendend tot de Heer Jezus Christus, opdat zijn beeld gestalte krijgt in ons hart en leven. Wees ook met hen die met ons meeluisteren. Schenk ze de hulp van uw geest dat die hen leiden. Laat niets de loop van uw woord hinderen. Verheerlijk uw naam om Jezus wil. Amen. We willen samen gezingen van Psalm 106. En daarvan de versen 12, 14 en 24. Vers 12, hun hart vergat de opperheer. Vers 14, ze hebben het lang gewenste land versmaad. En tenslotte vers 24, nochtans was God met hem begaan. Vers 12, 14 en 24 van Psalm 106. Gemeente Mirjam, de zuster van Mozes en Aaron, is blijkens vers 1 inmiddels gestorven en begraven in de woestijn Zin. Hoe had deze moeder Israëls bij de uittocht uit Egypte uit volle borst gezongen: zingt de Heere, want hij is hoog verheven. Hij heeft het paard met zijn ruiter in de zee gestort. Toen was er zoveel water geweest dat er een muur van water oprees om het volk van Israël droogvoets door de Rode Zee heen te leiden. Toen was er ook zoveel water geweest dat Farao met al zijn heer erin verdronken is. En nu Mirjam inmiddels de doodsjordaan is overgestoken en het volk van Israël na 40 jaar omzwerven bijna in het beloofde land gekomen is, blijkt er volgens vers 2 geen water te zijn. Er was geen water voor de vergadering. Geen water in de woestijn. We begrijpen het. Normaal gesproken betekent dat sterren. Maar een volk dat inmiddels al 40 jaar in dit barre oord van de Heere eten en drinken heeft gekregen. Elke dag was er manna. Iedere dag was er water voor al die duizenden mensen en beesten. Zo'n volk heeft toch maar één ding te doen als er geen water is. En dat is de Heere aanroep. Heere, u hebt ons toch beloofd dat we een land mogen binnengaan, vloeiende van melk en honing? Zonder water zullen we sterven. En zullen uw beloftenissen immer hun vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht. Heere, gedenk aan uw verbond. Kun je begrijpen? De hele vergadering keert zich tegen Mozes en tegen Aaron. En het volk twistte met Mozes, zo lezen we in vers 3. En daardoor twisten zij met de Heere. Zo wordt dat ook uitgelegd in vers 13. Dit zijn de wateren van Meriba, dat de kinderen Israëls met de Heere getwist hebben. En twisten, dat betekent vanuit het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt strijden. En dan vooral strijden om recht. Dus alsof ze recht hadden op water. En strijden is nou precies het tegenovergestelde van geloven en vertrouwen. Dus in plaats van gelovig op de Heer te vertrouwen in deze situatie, dat Hij het zal maken, is er twist en tegenstand, verzet en ongeloof. En waar het ongeloof aan het woord komt, nou dan weet je werkelijk niet wat je hoort. Dan moet maar eens luisteren. Het gaat door merg en been, de versen 3 tot en met 5. U kunt meelezen. Och, zeggen ze. Of we de geest gegeven hadden toen onze broeders voor het aangezicht des Heeren de geest gaven. Waarom hebt gij de gemeente van de Heer in deze woestijn gebracht, dat we daar zouden sterven, wij en onze beesten? En waarom hebt gij ons doen optrekken uit Egypte om ons te brengen in deze kwade plaats? Het is geen plaats van zaad, nog van vegen, nog van wijnstokken, nog van granaatappelen. Ook is er geen water om te drinken. Zo is dus de herinnering aan Egypte levend gebleven. Ze denken alleen nog maar aan al dat lekkers. Egypte als lui lekkerland. Dat ze zwart zagen van de slavernij. Dat ze geschreeuwd en gezucht hebben onder hun slavendienst. Dat hun geschreeuw voor het aangezicht van de Heere kwam. Dat God hun gekerm heeft gehoord. Dat Hij gedacht heeft aan zijn genade. Aan het verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Dat Hij dit volk aanzag in hun nood, dat is allemaal vergeet. Maar we lezen in Exodus 2 vers 25. En God zag de kinderen Israëls en Hij kende hen. En dat betekent dat God een enige geband van gemeenschap had met dit volk. En daarom heeft Hij dit volk uit Egypte uitgeleid. Hij deed dit volk geboren worden door de Rode Zee heen om zijn volk te zijn. En zijn band van God uit dan, hè? Met dit volk was zo teer dat hij ze ondertrouwd heeft in gerechtigheid op de berg Sinai. En zijn huwelijksakte heeft geschonken aan dit volk in de wet der 10 geboden als een veilige omtuiging om hun leven, om die gemeenschap tussen hem en zijn bruid, dat is het volk Israël, te beleven. Iedere dag hebben ze brood gekregen van de Heeren en water. Maar ze zijn het allemaal vergeten. En weet u waar ze vol van zijn? En dan kijken we nog eens naar vers 3. We lezen er zomaar overheen. Och, of wij de geest gegeven hadden toen onze broeders voor het aangezicht des Heren de geest gaven. Weet u wie die broeders zijn? Ik durf het haast niet te zeggen. Korach, Datan en Abiram. Dat zijn hun broeders. Dat zijn die opstandelingen. Die zich verzet hebben tegen de Heer. En de aarde heeft zich geopend. En ze zijn levend ter helle gevaren. Och, of wij de geest gegeven hadden. Toen onze broeders voor het aangezicht des Heer de geest gaven. Die rebellen worden hier broeders genoemd door dit volk. Dus ze verkiezen het doodvonnis van God. Boven de beproeving van zijn liefde. En Mozes en Aaron. Nou, die twee broers staan volstrekt eenzaam tegenover die muitende menigte. Die massale opstand en vijandschap moet deze twee broeders toch wel diep hebben aangegrepen. Ze zeggen ook helemaal niks. Ze ondergaan het. Maar die twee broers doen het ene nodige. U kunt dat lezen in vers 6. Toen gingen Mozes en Aaron van het aangezicht der gemeente tot de deur van de samenkomst. En ze vielen op hun aangezicht. Gemeente, zie ze daar liggen. Voor de tabernakel. Plat op hun aangezicht. Met gevouwen hand. Hulpeloos en krachteloos. En dat is nu hun kracht. Kennen wij die gestalte ook? Op de knie. Eventueel liggend voor Gods aangezicht. De handen gevouwen. Waarin onze hulpeloosheid en krachteloosheid openbaar komt tegenover de Heer. En dan zingt de psalmdichter wel zaligheid, die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande weg. O, wat mogen we hier zien? Dat Gods kracht in onze zwakheid wordt volbracht. En dat zijn genade, u en mij en jou, genoeg zou zijn. Nooit is een mens sterker dan wanneer hij knielt voor God. Dat mag ook zo beleefd worden. In dat buigen voor God ligt de rijkdom van de genade verklaard. Je weet je ook zo klein. Je weet je ook zo machtig. Je weet je ook zo zwak. Wat in de intermenselijke verhoudingen inderdaad nergens op lijkt. Dat is nu voor God en voor de zondaar welbehagelijk. Mogen we het verstaan, gemeente? En zo niet, de prediking is ervoor bedoeld om het ons te leren. Te buigen voor de Heer. Voor het eerst. En weer opnieuw. Nooit is een mens een groter held dan wanneer hij de toevlucht neemt onder de vleugelen van de Heer. en die worden ook vanmorgen weer wijd uitgebreid. Hoe groot is uw godgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Ach, en als we dan die twee broeders daar naast elkaar, plat op hun aangezicht, voor het aangezicht van God zien liggen, voor de tent van de samenkomst, dan moeten we toch onwillekeurig denken aan de Heer Jezus Christus. Daar zie ik hem ook zo liggen. U ook? In de hof van Gethsemane. Van Jezus lezen we exact hetzelfde. Dat hij in de hof van Gethsemane valt op zijn aangezicht, letterlijk staat het in de Bijbel, biddende. En zo zien we en horen we de Heer Jezus strijden in de hof van Gethsemane. Niet voor zichzelf, maar voor u en mijn behoud. Zo wil deze zaligmaker gezien worden in de hof van heden. Oh, dan zijn we toch ook nieuwsgierig naar wat hij bidt, nietwaar? Oh, we zien hoe hij daar de toevlucht neemt onder de vleugelen van zijn vader. Hoe gering is hij? Hij wordt beschreven als een worm en geen man. Krachtelozer kan het niet. En nochtans, in die gestalte, vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbekeren aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En terwijl wij deze dierbare borg en zalig maken, zo bezig zien en horen. O, laat dan het gelovig besef doordringen. Dat het hier geldt, dit deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Daar aanvaardt hij de drinkbeker van Gods toorn over u en mijn zonde. Opdat wij de drinkbeker der dankzegging zouden mogen opheffen die wij dankzeggende zegenen. O, als ik hem dan zo zie kruipen door het stof van de aarde. Omwille van mijn zaligheid, want dat mag een gelovig kind van God toch zien. Ja, dan is het zo waar, ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd, hem heb ik uitverkoren. Hebben we nu zo van deze zaligmaker gebruik gemaakt? Ook de toevlucht genomen tot hem. Om het water van het leven van hem te begeren. In deze geschiedenis is er nog geen water. Maar u merkt wel dat in de prediking dat water van het leven begint te stromen. En niet met maat. Hoe worden we ertoe aangedrongen om toch van dit levende water te drinken? Die dorst heeft, die komen. En die wil, die nemen van het water des levens om niet. Van Mozes en Aaron lezen we niet wat ze precies tegen de Heere gezegd hebben. Over alle boosheid en dreiging van het volk. Misschien hebben ze helemaal wel niks gezegd. Maar die ootmoedige houding die we ze daar zien aannemen, spreekt natuurlijk boekdelen. Maar de Heere spreekt wel. Allereerst spreekt hij, zo lees je in dit schriftgedeelte, door zijn heerlijkheid aan die twee mannen te tonen. Aan Mozes en Aaron. Dat wil zeggen dat hij, terwijl het volk massaal tegen hen opstaat, dat hij door zijn heerlijkheid te tonen laat blijken dat hij bij hen is. Wat een geruststelling moet dat geweest zijn voor die twee eenzame grijzaards die zich zo bedreigd wisten door dit opstandige volk. En Mozes, en begrijpelijk nadat wat er gehoord is, want dat was niet niks wat dat volk heeft getuigd zojuist, lievend levend ter elle gevaren dan dat ze hier in deze woestijn nog leven zonder water. Mozes verwacht kennelijk niet anders dan dat de Heere dit volk nu zal gaan straffen. Hoe kan God dit dulden dat dit volk zich zo massaal tegen hem keert? en kiezen voor die opstandelingen, Korach, Dathan en Abiram. Het zal toch recht zijn wanneer God in plaats van water vuur zou geven, waardoor dat volk van voor Gods aangezicht verteerd zou worden. Zo moet Mozes wel gedacht hebben. En dat niet uit haat tegen dat volk, maar uit liefde tot eer van zijn Heer. Maar Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Want wat gebeurt er, ondanks alle opstand en verzet van dit boosaardige volk, blijkt dat God gedachten van vrede heeft en niet van kwaad over dit volk. Ja, hoe kan dat nou? Dat is nooit te begrijpen, mijn lieve mens. Dat God gedachten van vrede heeft over u. En over mij en over jou. Is dat te begrijpen? Als je ziet op jezelf, dan heb je toch niks anders te verwachten dan dat God toornig zou zijn op u en mij en ons zou wegwerpen van voor zijn heilig aangezicht. En dan toch, en dat zie je hier ook, als je ziet wat er gebeurd is, toch wil de Heer niet met dit volk doen naar hun zonde. Hoe zwaar, hoe menigmaal hij ook, zij ook, zijn wetten schonden. Hoor maar, en de Heer sprak tot Mozes, neem die staf. Dat is die staf waarmee hij de Rode Zee heeft gekliefd. Dat is de staf van de verlossing en van de bevrijding. En verzamel de vergadering, gij en Aaron, uw broeder, en spreekt gij tot de steenrots voor hun ogen, zo zal zij hun water geven, alzo zult gij hun water voortbrengen uit de steenrots, en gij zult de vergadering en haar beesten drinken. Nou, in eerste instantie lijkt Mozes en Aaron te gehoorzamen en neemt de staf in zijn hand. En Mozes en Aaron vergaderen naar de opdracht van de Heere de gemeente. Het gaat dat hier toch allemaal goed? Maar al heel snel zal blijken dat het hart van Mozes vervuld is met boosheid en onwil. Mozes moet niet alleen accepteren dat God dit volk te hulp komt in deze nood, ook al hebben zij zich zo schandelijk misdragen tegen de Heere en tegen zijn knechten Mozes en Aaron. Nee, de Heere beveelt Mozes de staf in de hand te nemen, opdat Mozes net zo barmhartig zou zijn, zoals zijn hemelse vader barmhartig is voor dit volk. En wat geeft dat ineens een geweldige wending aan deze geschiedenis? De vraag is helemaal niet meer of dit volk water zal krijgen van de Heere. Nee, de grote vraag is, zal Mozes gehoorzaam zijn aan de Heere? Kan verkeren toch? Hij staat nu oog in oog met dit hardnekkige boze volk. En in het hart van Mozes, de ootmoedigste man van de wereld. In het hart van Mozes welt de boosheid naar boven. En in plaats van tegen de rots te spreken, zoals de Heer hem had bevolen, gaat hij tegen dat volk spreken. Ongehoorzaam. Hij opent zijn mond niet tegen de steenrots, maar tegen dat volk, om lucht te geven aan al zijn agressie dat in hem leeft. En hij gaat er voluit tegenaan. Mokerslagen zijn zijn woorden. Hoor toch, gij wederspannigen. Zullen wij water voor u uit de steenrots voortbrengen? Ja, we horen het goed. Zullen wij water voor u uit de steenrots voortbrengen? Dat is nou precies wat God niet gezegd heeft. U merkt wel, het gaat helemaal fout. Nee, de steenrots zal u water voortbrengen, heeft de Heer gezegd. Als jullie tegen de steenrots gesproken hebben. En zodoende zullen jullie dat water mogen geven als middel in mijn hand. Wat blijkt nu? Dat Mozes, die dit volk wederspannigen noemt, Mozes blijkt nu zelf die grote wederspannige te zijn. Tegen de liefde van God, tegen de genade van God, tegen de trouw van God, tegen de langmoedigheid van God. Hij zou wel graag uitvoerder geweest zijn van het vonnis van God jegens dit volk. Maar om nou middelaar te zijn van Gods liefde en van Gods genade, dat reikt ver boven zijn geestelijke krachten uit. Voor Mozes, die grote zachtmoedige, is deze zachtmoedigheid te groot, onbereikbaar. Zo'n liefde is voor het gevoel van Mozes onredelijk, fataal, vergift voor elk besef van recht en rechtbeleid. Maar hier openen zich de diepte van Gods onbegrijpelijke zondaarsliefde. Kijk, we hebben allemaal wel begrepen vanmorgen dat dit liefde van God is tegenover klinkklare vijandschap van dit volk. Dit is echt genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. Want nog even. En er zal inderdaad water uit die steenrots voortkomen voor mens en dier. Veel water staat er dan zelfs. De overvloed van het water is natuurlijk sprekend voor Gods overvloedige liefde. Ondanks alles wat er tot hiertoe is gepasseerd. En deze liefde hier, die u en ik al niet kunnen begrijpen. En die Mozes veel te ver ging. Die liefde, mijn lieve mens, is nog maar een zwakke afschaduwing van de liefde die God zal gaan openbaren in de gave van zijn enige en veelgeliefde zoon, die het brood en het water des levens in één persoon verenigd is. Zo lief, zegt dan Christus zelf, aangaande de liefde van zijn vader en hij kon het weten. Zo lief heeft God deze wereld gehad, dat hij mij, zijn enige geboren zoon, gegeven heeft, prijsgegeven, overgegeven heeft aan de dood. Waarom? Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar leven. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. En de wegen van Gods liefde reiken oneindig ver boven de liefde van ons mensen uit. De liefde Gods is veel oneindiger, veel dieper, veel groter, veel hoger, veel milder dan liefde van welk schepsel ook. Die liefde die hier geopenbaard wordt in dat vele water dat uit de steenrots gaat vloeien, is een verafschaduwing van de stromen van levend water die straks gaan vloeien van de kruisheuvel Golgotha. Want immers daar wordt de fontein geopend tegen de zonde, zo lezen we, en tegen de onreinheid. Moet u nagaan, juist op de plaats waar het hoogste kwaad, dat is nu in mijn zonde, gesteld wordt tegenover het hoogste goed, dat is die lieve zaligmaker Jezus Christus. Daar waar het hoogste kwaad zich keert tegen het hoogste goed, daar wordt de fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid geopend. Daar op Golgotha wordt die steenrots Christus geslagen in grote boosheid en minachting. Zowel door de wereldse mens, de Romeinen, als de godsdienstige mens. Het Sanhedrin met al hun volgelingen. Alle kwaad dat er is, beukt mee dogeloos los op die dierbare heiland. Denk eens aan de zaal van Klaaiervast, waar ze hem slaan. Ze blinddoeken hem, ze slaan hem met vuistslagen en kinderbakslagen. Profeteer ons, wie is het die u geslagen heeft? Ze hebben hem in zijn aangezicht gespuwd. En als ze uitgerost zijn op Jezus, dan naar Pilatus. En ach, Pilatus doet er nog een schepje bovenop. De rug bloot en daar komt de zweep. En zijn rug wordt opengeslagen, zoals in Jesaja 50 al is geprofeteerd. Ik geef mijn rug degene die u slaan. Maar vooral,
Geslagen door zijn hemelse vader, dan hangt hij in uw en mijn schande, naakt. Voor hem geen bedekking, ach u weet het. Wij vlogen nog naar de vijgenboombladeren om ons te bedekken. Maar hij hangt daar in uw en mijn schande. Geen bedekking voor Gods toorn. En dan gebeurt het wat ook geprofeteerd is door de profeet. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder. En tegen mijn man die mij metgezel is. Sla die herder. Nou dat gebeurt hier. En dan wordt hij geslagen. Opdat door zijn striemen ons genezing zou worden. Nou hoop ik toch zo dat u voor uzelf en jij ook hebt meegeluisterd. Want wij zijn partij in dit drama. We zijn geen toeschouwers. Nee, we zijn partij. Ja, ik gaf hem die slaag. Ja, ik kost hem die hoon. Ik deed dat kleed hem dragen. Dat riet die door de kroon. Maar wie van ons kan nu nog een klap aan de Heere uitdelen? En dat bedoel ik in geestelijke zin. We kunnen door onze woorden iemand slaan. We kunnen door onze houding iemand slaan. In Johannes 18 wordt Jezus ondervraagd door de hoge priester Caiaphas. En tijdens dat verhoor slaat een van de dienaren Jezus voluit op zijn gezicht. Dan komt hij zogenaamd voor de hoge priester op. Antwoord gij zo de hoge priester? Waarop Jezus zegt, indien ik kwalijk gesproken heb, betuig van het kwaad. En indien ik wel gesproken heb, waarom slaat gij mij? En nu is alle ongeloof van u en mij een slag in het gezicht van de Heere Jezus Christus. Daarom komt die klap die Mozes en Aaron uitdelen hier in het aangezicht van de Heere ook zo hard aan. Maar nu gaan we weer naar onszelf toe. Kinderen, luister ook voor jezelf mee. Heeft de Heere ooit iets verkeerds gezegd tegen u? Of tegen jou? Betuig dat dan nu. En ik weet zeker dat je niks kunt inbrengen. Want hij heeft nooit iets onbehoorlijks gedaan in uw en mijn leven. Nooit. En dan zou ik zeggen, laat je dan door zijn liefde verslaan. Mozes en Aaron waren kwaad over de liefde Gods. Maar ach, zij wisten nog niets van Golgotha af. Wij wel. We staan nu toch aan de voet van het kruis. Onze ogen worden toch nu gericht door de prediking op het Lam van God. Kijk ernaar, zegt God. Want hij neemt de zonde van de wereld weg. Je komt nooit anders van je zonde af dan door op hem te zien. En één blik is eeuwig genoeg. En ik garandeer u raad niet uitgekeken. U hebt steeds weer nodig dat hij u gepreekt wordt. Opdat u hem mag zien. Paulus zegt, ik heb hem voor u geschilderd. O, laten we zo naar hem kijken. Zijn liefde is niet te begrijpen. Onbegrijpelijk. Liefde voor zo'n vijand. Maar Christus is voor ons gestorven toen wij nog vijanden waren. Die liefde kan alleen maar en die wil alleen maar geloofd worden. Het kruis druipt van de liefde Gods. De wrekende gerechtigheid van God heeft zich tegen hem gekeerd. Opdat hij over ons zal uitstorten zijn onbegrijpelijke liefde. Heerlijk verwoord in onze Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 20. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in welke de ongehoorzaamheid begaan was. Om in onze natuur te voldoen en te dragen de straf van de zonden door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren. Voor ons gevende zijn zoon in de dood door een zeer volkomen liefde en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Gods wrekende gerechtigheid tegen zijn zoon en zijn barmhartigheid over ons die schuldig waren en der verdoemenis waardig. O, dan zingt toch het hart. Als dat verstaan mag worden. Ja, zijn liefde zocht mij. En zijn bloed, dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Je raakt er niet over uitgewonderd. Nou gebruikt de Heilige Geest dit evangelie om onze harten te laten buigen. U weet toch dat het alleen de uitgestorte liefde Gods is die ons hart vermurft, voor het eerst en telkens weer opnieuw. Maar o, wat een realiteit als wij ons tegen deze liefde blijven verharden. We hebben Psalm 95 natuurlijk niet voor niks gezongen. De Heer zelf brengt dit in die psalm in herinnering, wat hier gebeurd is. En wat zingen we dan? Verhard u niet. Neem zijn gena ootmoedig aan. Laat Meriba, laat Massu ten afschrik wezen, waar ik door uw vaders ben bezocht. Toen alles wat mijn almacht vrocht hen niet bewoog om mij te vrezen. Zo niet, zegt de Heer, doet zo niet. Buig nou voor dit woord. Leg je maar neer aan de voeten van de Heer. En zeg nou maar alles wat jou bezwaart. En vraag nou maar alles wat je nodig hebt. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Maar het gaat hier nog over de staf van Mozes. De grote klap, mag ik het zo zeggen, moet nog komen. Want het blijft niet alleen bij boze woorden en ongeloofstaal. Hij heeft nog maar net die woorden gesproken. Of die steenrots krijgt er ongenadig van langs. Al zijn frustratie reageert hij af op deze steenrots, alsof die beukt op de rug van dit volk. O, wat een verschil toch met de Heer Jezus Christus. Die zegt in Johannes 8, ik heb van mezelf niet gesproken. Die mij gezonden heeft, die heeft mij een gebod gegeven. Wat ik zeggen zal en wat ik spreken zal, en ik weet dat zijn gebod het eeuwige leven is. Hetgeen ik dan spreek, dat spreek ik al zo. Gelijk mij de Vader het gezegd heeft, zo is het altijd geweest. Een en al gehoorzaamheid. Maar bij Mozes brandt op de bodem van zijn hart de boosheid. Niet als uiting tegen Gods toorn, maar als uiting van zijn eigen boosheid. Waardoor zijn geloof is weggesmolten als sneeuw voor de zon. O Mozes, had je die gesteldheid nog maar. Toen je zo lag voor het aangezicht van de Heer, voor de tent van de samenkomst. Dat was nooit gebeurd. Maar nu. Nu God het bevel gegeven heeft. Om tegen de steenrots te spreken. Komt het erop aan. Maar de toon is al gezet natuurlijk. Wij gaan water voorbrengen uit de steenrots. Mozes heeft alleen zijn mond nog maar nodig om te spreken tegen de steenrots. Doet het dan maar anders, toch het gebod van de Heer, het is toch al ver genoeg gegaan of niet? Wat? En hij pakt de staf tot twee keer toe. Beukt hij op de steenrots. En het dreunen reikt tot in de hemel toe. De Heer zit te wachten op de stem van Mozes en hij hoort de klappen beneden op de steenrots. En toch geeft God op datzelfde moment water, veel water zelfs. Dus God laat die twee dienaren van hem, Mozes en Aaron, nog niet eens verschut staan. Hij geeft een overvloed aan water. Dus water als antwoord van liefde tegen zoveel ongeloof en boosheid, zowel van het volk als van Mozes en Aaron erbij.
En het volk dat buigt zich neer en doet zich te goed aan de stromen van water die uit de steenrots vloeien. Water in overvloed, de beesten mogen ook drinken. Nou, dat is nou het water wat in de prediking stroomt in de gemeente van Oud-Beierland. Veel water. De rivier Gods is vol water. Nou, zondaar. Drink. Zoveel als je wil. O alle gij dorst. Kom tot de water. Die dorst heeft die komen. En nemen van het water des levens om niet. Ach, daar zullen ook nog wat mensen bij geweest zijn die met een andere gesteldheid gedronken hebben als de meeste van dit volk. Paulus zegt het in 1 Korinther 10, ze dronken uit de geestelijke steenrots die volgt. En de steenrots was Christus. O, wat smaakt het levende water toch heerlijk, nietwaar? Dan is Hij onze levensbron. Onverdiende zaligheden heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Nou, het kan voor dit volk niet op. Het is feest voor mens en dier. Maar voor Mozes en Aaron komt nu de afrekening. God oordeelt Mozes en Aaron beide schuldig. De ziel die zondigt, die zal sterven. God zegt tegen ze, gij zult deze gemeente niet inbrengen in het land het welk ik hun gegeven heb. Zowel Mozes en Aaron zullen sterven voor ze de grenzen van Kanaan hebben bereikt. Als u dit hoofdstuk doorleest, kunt u aan het eind al zien in vers 28 dat Mozes sterft. En Mozes trok Aaron zijn kleren uit en hij trok zijn zoon Eleazar aan en Aaron stierf al daar. Einde verhaal. En Mozes zal sterven, dat weet u. Hij heeft nog wel een blik gericht op Kanaan gehad, maar daar bleef het ook bij. Het vonnis van God is vernietigend voor hun doen en laten. Ach, ik weet niet of het u vergaat, maar als je zo'n geschiedenis voorbereidt voor de prediking, dan kies je eigenlijk in je hart al partij voor Mozes en Aaron. Dat is toch niet rechtvaardig, die mensen hebben 40 jaar opgetrokken met dit volk om ze in Kanaan te brengen, nu het erop aankomt. Komen ze er geen van twee in. Weet je wat dat ons leert, gemeente? Dat uw gevoel en mijn gevoel over rechtvaardigheid totaal iets anders is dan dat van God. Daar moet maar goed aan denken. God kan niet meer gekrenkt worden dan dat wij hem verdenken in zijn liefde. Juist omdat hij liefde is. En kijk, dat is nou wat hier aan de hand is geweest. Ze hebben niet geloofd dat God zoveel liefde jegens dit volk had dat hij zelfs kon verdragen. Dat ze gevraagd hebben om levend ter hel te varen met Korach, Datan en Abiram. Wij zouden zeggen, je hebt je verdiende loon. Maar wat zegt God tegen Mozes en Aaron, omdat gij mij niet geloofd hebt? Dat gij mij niet geheiligd hebt voor dit volk. Voor al die 10.000 die al gestorven zijn in de woestijn. Blijkt nu ook hetzelfde te gelden voor Mozes en Aaron. Ze hebben niet kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Ze hebben Gods naam niet geheiligd. Dat wil zeggen dat ze God niet hebben erkend. Aan wie vrij staat om in zijn liefde water te geven aan een opstandig volk. In het Nieuwe Testament horen we Jezus iets soortgelijks zeggen. Is het mij niet geoorloofd, zegt hij, daar te doen met het mijne wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben? En zo is het nog. Maar de Heer heeft ze niet eens nodig, Mozes en Aaron. Hij laat ze sterven. In vers 13 lezen we, dit zijn de wateren van Meriba, dat de kinderen Israëls met de Heer getwist hebben. En hij werd aan hen geheiligd. Dus God zorgde ervoor. Ja, voor zijn eigen erkentenis. De namen van Mozes en Aaron worden niet eens meer genoemd. God heiligt zichzelf door dit volk op weg naar Kanaan een overvloed van water te geven. Weet je wat nou op de grens van Kanaan ook blijkt? Dat Mozes, die zachtmoedigste man ter wereld was, als middelaar van het oude verbond, niet in staat bleek
om dit volk veilig in Kanaan te brengen. Dat komt nou geheel en al voor rekening van de middelaar van het nieuwe verbond, de Heer Jezus Christus. Kijk, Mozes en Aaron zijn het aardse Kanaan niet binnengegaan, maar het hemelse Kanaan zeker. Hun was een beter lot bereid, hun heilzoon was aan daar. Maar dan niet op rekening van Aaron of Mozes, u ziet het. Jullie hebben niet geloofd en jullie hebben me niet geheiligd. En daarom zul je sterren. Dan zie je dat ze beide gele wel voor rekening van Christus moeten liggen. Want anders kan het niet. En zo is het met u en mij ook. Hoe zouden wij ooit de poorten der gerechtigheid zullen binnengaan? Zonder het geloof in die dierbare zaligmaker, Jezus Christus. Ach, ik hoop dat de prediking van vanmorgen u in de doorboorde handen van deze heiland heeft gebracht. Je moet er toch niet aan denken, gemeente, dat we zo dicht bij de Heer Jezus hebben verkeerd, dat we zijn stem hebben gehoord, dat we de reuk van zijn liefde geroken hebben en dan toch hem niet geloofd. Wat is evangeliebediening toch een ernstige zaak? Terskine zegt, we moeten maar als dienaren van Christus voortdurend de gemeente voorhouden. Dat er maar één deur is waardoor ze binnen kunnen gaan in de hemelse heerlijkheid, en dat is Christus. En wie niet door die deur ingaat, wordt buitengesloten. Er kan toch geen zondaar zeggen vanmorgen in die bijland dat die deur niet wagenwijd open is gegaan. Maar nu er ook gebruik van maken. Niet bij die deur blijven scharrelen. Wat een mooie deur. En dan staat die ver open. En toch maar blijven die je bent. Nee, laten we dan maar net als Mozes en Aaron op ons aangezicht vallen voor deze God en Heer. Omdat Hij onze deur zal zijn. Want die door die deur ingaat, die zal behouden worden. Eén naam, zegt Petrus, bij de Pinkstertreek, onder de hemel, onder de mensen gegeven. Door welke we zalig moeten worden. O, zalig dan die zondaar. Die van dat vele water dat vanmorgen stroomde door de gemeente gedronken heeft. Genoeg voor al het volk, voor mens en dier. Daarom, die dorst heeft, die komen. En die wil, die nemen van het water des levens, of niet. Amen. Zingen wij Psalm 106, vers 26. laat ons danken en bidden. Dat al wat leeft hem eeuwig eer, al het volk zegt amen op mijn klank. O Heer, laat dat de uitkomst zijn van de prediking. Uw woord is uitgegaan. De stromen van levend water hebben zich een weg gebaand in het midden der gemeente. O, laat jong en oud zich gelaafd hebben aan de stromen van levend water. O, wat een genade als we dit kerkgebouw zouden verlaten. Huppelend van zielenvreugd, omdat we onze wens hebben verkregen. O, misschien zo lang al gewacht op uw komst en nu. Nu is dat heil volmaakt geworden in de ontmoeting met deze dierbare Christus, die meerdere Mozes, Aaron en Mozes lieten het tenslotte afweten, maar hij is gehoorzaam geweest tot het einde toe. Hij heeft het uit kunnen roepen, het is volbracht. En uw hemelse Vader was daar volkomen mee bevredigd. En zo stond hij op, als overwinnaar, over de zonde, over de dood, over het graf. En nu de blik op hem te richten, die het gezegd heeft. Mijn vrede geef ik u, en mijn vrede laat ik u niet gelijk de wereld vrede geven. O, dat is die vrede die alle verstand te boven gaat. Dat is die vrede die wij in de vredevorst, Christus Jezus, mogen proeven en smaken. En Heer, als het niet kwam tot die geloof overgave, laat dit woord ons niet meer loslaten. En dat we niet zouden rusten, al Heer het mogen weten. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Vaste rots van mijn behoud. U, die stromen van zegen als plasregens deed neerkomen. Laat ook van die milde regen droppelen vallen op ons neer. Ook op mij. Heere, dank voor al het goede dat u gaf. Vergeef ook het tekort in spreken en luisteren. Maar we kunnen er slechts van staan. Ook al zijn er veel woorden gezegd. De diepte van dit woord, ach, kan alleen maar verstaan worden door de kracht van uw lieve geest. Och, schonk gij ons dan de hulp van die geest, opdat die ons in al de waarheid zal leiden. We mogen u danken voor degene die uit het ziekenhuis of uit welke inrichting dan ook weer thuis mochten komen. Velen, we hebben ze bij name genoemd. En we brengen hun dank samen met uw gemeente voor uw aangezicht. Maar daar is ook nood. Vele zieken. Mensen die geopereerd moeten worden, of in spanning zijn over uitslagen. Heer, hoe de weg ook is, die u gaat met ons. Mogen ons betrouwen stellen op de Heer. Dan komen we nooit beschaamd uit. Wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd door zijn weldadigheid. We denken aan de rouwdragende familie Bison. Een moeder, een oma en een overgrootmoeder is heen gegaan, 94 jaar oud. Wie bereikt zijn hoge leeftijd, maar dan toch, we kunnen elkaar niet missen. En geef, Heere, dat de droefheid ook bij u gebracht mag worden. Die meer kan troosten als een moeder ooit troosten kan. Het is zo groot dat uw naam trooster is. U bent nabij de ziel die tot u vlucht, die schrijend, het hart dat schrijend tot u zucht. Gedenk ze met oog op de begrafenis van morgen. En Heere, geef ook het besef dat wij hier geen blijvende stad hebben, dat het nodig is dat wij mogen schuilen achter het bloed van het Lam. In dat bloed waar die heerlijke kracht is gelegen tot vergeving van zonden. En ook de kracht om tegen de zonde te strijden en voor uw aangezicht te leven in oprechtheid van harte. We denken ook aan alle zieken thuis die met ons meeluisteren. We bidden u voor het evangelisatiewerk. Er worden er ook nog velen gevraagd om dat werk te doen. God, dat we ons geroepen weten om ook onze medemens die niet van deze boodschap weet, op eenvoudige wijze met het evangelie van Gods genade in de Heer Jezus Christus bezig te zijn. Zegen dat werk, Heer. Geef kracht en moed daartoe. Wij danken u voor de opbrengst. Velen hebben hun gave gegeven. O, zo mag de bediening der verzoening zijn voortgang hebben, want daar gaat het om. Dat iedere zondag dat woord hier op de kansel gepredikt mag worden. En o, daar mogen onze gaven voor geven. En dan geeft u veel meer aan ons dan dat wij ooit kunnen geven. U hebt de grootste prijs willen geven die er te geven is. O Heer Jezus Christus. We zijn niet gekocht, zegt hij, met de prijs van zilver of goud. Maar door het dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus. We denken aan het werk van de Stichting De Hoop, waarvoor we onze gaven mogen geven vanmorgen. Mensen die in nood zijn, psychische nood, verslavingsnood, wat is er niet gaande. Dat wordt ook steeds erger. Ach, er zijn er nog zo weinigen die weten van de troost, die enige troost bij het in leven en in sterren. O, wie zijn we zonder Christus? Dan kunnen we de wanhoop wel nabij geraken. Ach, maar u wil ons ervoor behoeden. Omdat wij met onze nood zouden schuilen bij hem die gekomen is. Om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Wij danken u dat onze koningin gisteren, onze oude koningin, 77 jaar mocht worden. Ze mag het wat rustiger aandoen, maar nog steeds actief. Ach, bij het klimmen der jaren, we hopen en bidden zo voor haar. Dat we ook uit haar mond nog mogen horen van dat buigen voor koning Jezus. Dat onze koningin Beatrix ook een arme zondaar mag zijn. Die alleen maar van genade kan leven. Die met Mozes en Aaron volstrekt zijn aangewezen op het werk van de Heer Jezus Christus alleen. Gedenk de gemeenteraad die deze week in vergadering bijeenkomt, in bijzonder ook de broeders die mogen spreken vanuit de schriften. De schrift als norm en leefregel, ook voor de samenleving van elke dag. We bidden u voor de nood van de wereld, het ontzet dat er gaande is, onvoorstelbaar, overstelpt met slacht en moordpartijen, kent geen grenzen, dagelijks tientallen doden door bomaanslagen, gevechten allerwegen, geen enkel besef van naaste liefde, alleen maar haat, haat, haat. O God, wat is de mens ontaard in zijn diepe val. En wat een genade als u er ons ervan weerhoudt. Als er iets van die liefde van Christus in ons leven gevonden wordt. En daar is die om begonnen in deze wereld. Die bloedt uit duizend wonden. Wil al dat kwaad wegnemen. Omdat de liefde en het goede zal zegenvieren. Ach, het zal gebeuren. Maar niet nadat deze aarde doorzuiverd zal zijn. Naar uw belofte maar geef. Dat we die dag niet met verschrikking tegemoet hoeven zien. Maar dat het mag leven in ons hart. Heer Jezus, uw komst alleen is het. Die ons heil zal volmaken. We dragen ook uw bondsvolk Israël aan u op. Ach, we hebben gehoord wat een liefde u tot dit volk heeft. Ze konden het zo niet verzondigd hebben. En nochtans bleef het waardig. 40 jaar heb ik verdriet gehad. Van tegensprekend en ongehoorzaam volk. Maar de ganse dag heb ik mijn handen naar hen uitgestrekt. En Heere, wij hebben die uitgestoken hand ook vanmorgen levensgroot voor ons geschilderd gezien in de doorboorde handen van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. O, dat we dan op hem mogen zien, tot eer van uw naam en tot heil van ons persoonlijk hart en leven om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 89, vers 9. Psalm 89, vers 9. Gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.